gemeente van Hem die in de hemel troont, Jezus Christus. Dat bent u hier in de kerk en iedereen thuis of elders die via beeld of geluid met ons verbonden is. Hartelijk welkom allemaal in deze eredienst. We mogen vandaag met elkaar Hemelvaartsdag vieren. Het feest van Koning Jezus, die plaats nam op de troon in de hemel en voor ons daar een plaats wil bereiden. Voorganger in deze dienst is dominee van de Brink uit Woerden. Van hartelijk welkom. Vanmiddag kunnen we als gemeente met elkaar de puzzeltocht van ongeveer 25 kilometer fietsen. De start is tussen 2 en half 3 vanaf de roeping. De kosten zijn €5 voor de route, puzzelblad en consumptie, waarmee u naast gezondheid ook het goede doel steunt. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer. De tweede collecte is bestemd voor de stichting Ontmoeting, die vastgelopen mensen helpt om hun leven weer op de rails te krijgen. De gaven in de zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van de familie Vogelaar ten bate van de kerk in Indonesië. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. We gaan nu een paar liederen zingen die betrekking hebben op hemelvaart. U vindt ze aangekondigd op de borden in de kerk. We beginnen met Psalm 47, vers 1 en 3. Daarna de liederen 185, 584 en 384 uit weerklank in zijn geheel. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader door Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, er is om te beginnen een tweetal overlijdensberichten en in verband daarmee verzoek ik u voor zover mogelijk te gaan staan. Gisteren op 8 mei is in de leeftijd van 81 jaar overleden Gerrit van Kreuningen, gewoondhebbend aan de Geerkade 52. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op zaterdag 11 mei tussen 4 uur en half 6 in de roeping. De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 13 mei om 14:30 in dit kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk. En afgelopen nacht is in de leeftijd van 89 jaar overleden dit van der Vaart Verwij, gewoondhebbend in Mariaoord. Nadere informatie over deze afscheidsdienst en begrafenis volgt nog. In verband met deze overlijdens zingen we niet de aangegeven psalm 21, maar zingen we uit psalm 43 het derde en het vierde vers. Zullen de bedroefde families straks ook opdragen in onze gebeden. Het is Hemelvaartsdag vandaag en wij doen vanmorgen belijdenis van het geloof met de woorden die de Heidelbergse Catechismus wijdt aan de hemelvaart van Christus in zondag 18. En wij zingen als antwoord daarop uit Psalm 68, het negende vers. Psalm 68, vers 9, als amen op de geloofsbelijdenis. Vraag 46 van de catechismus luidt als volgt. Wat verstaat gij daaronder opgevaren ten hemel? Daar verstaan we onder dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals u ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is, onze advocaat. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker onderpand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest als een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En niet wat op de aarde is. Amen. Laten we samen bidden. We danken u, Heere God in de hemel, dat het vandaag hemelvaartsdag mag zijn. Het is een stralende dag buiten. En het is ook een feestdag in het leven van de kerk. En misschien wel het stiefkind onder de christelijke feestdagen, in die zin dat het minst in tel en in aanzien is. Maar er valt toch echt wel iets te vieren vandaag, namelijk uw overwinning. U, de bekroning van uw weg en werk op aarde, Heer Jezus Christus. U hebt alles niet alleen volbracht, maar ook voltooid. En u bent teruggekeerd naar uw hemelse Vader. En u bent daar ons ten goede, hebben we al gehoord. En daarom is het vandaag een feestdag, ook al ging u heen. En ook al nam u afscheid van uw leerlingen, het was niet voor altijd. Het was hun ten goede en het is ons ten goede. We bidden u dat we dat ook zo mogen beleven. Dat we de betekenis van Hemelvaartsdag vanmorgen tot ons door mogen laten dringen. Voordat we weer andere dingen gaan doen, is het zo goed om eerst samen te komen in de kerk. Om stil te staan bij dat machtige heilswijd. En vooral ook bij de betekenis daarvan. Voor ons leven ook nu, vandaag. We bidden u, Heer, dat het ook tot ons door mag dringen wat Hemelvaartsdag betekent. Als we met verdriet in ons hart in de kerk zijn gekomen vanmorgen, werden al twee namen voorgelezen van gemeenteleden die zijn heengegaan in de afgelopen dagen. Bid u voor alle die dat betreft, die daar verdriet over hebben. En voor wie daarom een andere Hemelvaartsdag is dan alle eerdere Hemelvaartsdagen. We willen dat toch door al het verdriet heen van het afscheid nemen, de stralen van de overwinning van Koning Christus door mogen dringen in ons hart. En dat die alles in een ander licht mogen zetten. Het licht van uw toekomst. We bidden u zo dat u bij ons bent als we het woord openen en met elkaar erover gaan spreken wat het ons te zeggen heeft. Wilt u mij dan helpen bij het spreken? Wilt u ons helpen bij het luisteren, bij het concentreren, zodat we mogen opvangen wat u tot ons te zeggen hebt, dat ons hart bewogen mag worden. Zo werd het in de consistorie al verwoord voorafgaand aan de dienst, en zo willen we dat ook nu weer samen aan u vragen, dat ons hart in beweging mag komen vanuit het evangelie dat u tot ons te zeggen hebt. We bidden voor de kinderen, we bidden dat ook zij er iets van mogen meekrijgen van hoe bijzondere dag dit is, en dat het ook echt een blijde dag is. We bidden voor hen die thuis met ons meedoen en verbonden zijn via het internet, ervoor zijn gaan zitten om deze dienst ook met ons mee te maken. Bid u dat u ook hen een gezegende dienst geeft. Hoor ze onze gebeden. Wil onze dank aanvaarden op deze bijzondere dag. In Christus' naam alleen. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Daar lezen we over de gebeurtenis van hemelvaart. Lucas 24, vanaf het 50ste vers. Jezus leidde zijn leerlingen naar buiten tot bij Bethanië, en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover de lezing uit het Lucas-evangelie. De tweede lezing is uit Filippenzen 3, vanaf vers 17. De brief van Paulus aan de Filippenzen, verderop in het Nieuwe Testament. En daarvan hoofdstuk 3, vanaf vers 17. Tot en met het einde van het hoofdstuk. Filippenzen 3, vers 17... Daar schrijft Paulus: wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. De tekst is gekozen uit de tweede gedeelte, Filippenzen 3, en daarvan het 20ste vers. Ik lees u dat vers nog een keer voor, Filippenzen 3, vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Tot zover ook de lezing van de tekst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. We zingen nu uit Psalm 61, daarvan de versen 3, 5 en 6. Psalm 61. Is dus uit Filippenzen 3 vers 20 en we gaan aan de hand van die tekst op zoek naar de praktische betekenis van hemelvaart. Dat is dus het thema van de preek, de praktische betekenis van hemelvaart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik vermoed zomaar dat de meesten van u die hier in de kerk zijn, hier in Wilde is geboren en getogen zijn. En dat je misschien ook al van jongs af aan hier in deze kerk komt. Maar er zullen er onder u ook wel een aantal zijn, denk ik zomaar, die niet uit Wilnis komen of omgeving, maar vanuit een andere plek. En om welke reden dan ook hier naartoe verhuisd zijn. En zo ook als zodanig van daaruit deze dienst nu meemaakt. Je groeit op in een andere omgeving. Je bent later hier komen wonen. Je bent import, zoals dat dan in de Volksbond heet. En dat kan gelukkig heel goed gaan, hè? Misschien ben je al helemaal gewend. En wil je niet anders meer dan hier in Wilnis of omgeving blijven wonen. Maar een enkele keer gaat het ook wel eens een beetje anders. Dan wil het soms toch niet helemaal merken. Dat merk je dan pas op de wat langere duur vaak. Dat je diep in je hart toch altijd een echte Fries blijft voelen. Of een echte Betuwenaar. Of een Utrechter. Ik noem nu zomaar wat. Hè? En je voelt dat is toch anders dan zoals de mensen hier om me heen leven. Je had het misschien nooit gedacht. Maar je voelt het misschien wel steeds sterker aan kleine dingen soms. Je woont er wel in je nieuwe woonplaats. Maar echt wennen, dat lukt nog niet. En een enkele keer zie je dan ook mensen na verloop van tijd, misschien kent u dat ook wel, uiteindelijk toch weer terugkeren naar de plaats waar ze ooit vandaan kwamen. Waar ze opgegroeid zijn, waar ze kind aan huis zijn. Daar hadden ze het achteraf gezien beter. Daar pasten ze beter. Daar voelden ze zich als een vis in het water. En helemaal thuis. In je eigen, je nieuwe omgeving, daar bleef je toch altijd een beetje een vreemde. Wat je ook deed, je kwam er niet goed in. Gemeente, de mensen aan wie Paulus zijn brief aan de Filippenzen schrijft, die zouden dit onmiddellijk herkend hebben. Want in die Griekse stad Filippi, daar wonen nogal wat mensen die met heimwee in hun hart ver buiten hun geboortegrond leefden. Kolonisten waren het, afkomstig uit Rome. In deze jaren was de stad Filippi een Romeinse kolonie. Dan zal je misschien zeggen, ja, Rome, Filippi, dat is allemaal een beetje één pot nat daar in het zuiden van Europa. Maar dat zijn natuurlijk wel twee hele verschillende landen. Italië en Griekenland zijn twee totaal verschillende culturen ook. Vandaag nog, maar toen zeker ook. Dus die kolonisten, dat waren dus Italianen, die vanuit Rome in de stad Filippi in Griekenland waren gaan wonen. Ze hadden de stad versterkt en uitgebouwd tot een belangrijk handelscentrum. Om het ook echt een echte Romeinse stad te maken, zeg maar. En ze woonden daar wel dus in Filippi, in Griekenland. Maar ze voelden zich er nooit helemaal echt thuis. Want ze waren Romeinse staatsburger. Rome, dat was hun thuishaven. Maar waarom vertel ik dit? Omdat Paulus hierop zinspeelt, in de tekst van vanmorgen. Ons burgerschap is in de hemelen, schrijft hij. In het Grieks staat er een woord dat maar één keer in het Nieuw Testament voorkomt. Ons polituima. En dat woord dat komt alleen hiervoor omdat de Filippenzen precies wisten wat dat woord betekende. Een polis, dat was zo'n Romeinse kolonie als Filippi. En polituima betekende dan dat je daar weliswaar gestationeerd was, maar dat je paspoort, dat in Rome was uitgegeven. Dat je onder Rome viel. Dat je qua burgerlijke stand daar thuis hoorde. In Rome stond je ingeschreven. Je leefde al in Filippi. Je was niet op vakantie. Nee, je woonde er echt helemaal. Jaar in, jaar uit. En toch hoorde je thuis in Rome. Daar was je geboortegrond. Daar dacht je vaak aan. En daar hoopte je vaak uiteindelijk ook nog weer terug te keren. Aan het eind van je leven. Als je taak in Filippi erop zat. Dus vanuit Rome werd het leven van deze mensen aangestuurd. Daarop bleef hun bestaan georiënteerd. Hoe lang deze mensen ook al in de stad Filippi woonde. Wat betekende dat dan concreet voor deze mensen? Nou, drie dingen. Dat betekent eigenlijk drie dingen voor hen. Eerst is, ze hadden belangrijke voorrechten daar in Filippi, in vergelijking met de andere mensen. Tweede is, ze hielden er een eigen levensstijl op na. En de derde is, ze hadden belangrijke verantwoordelijkheden. Eerst maar even die voorrechten. Nou, ze vielen dus, omdat ze uit Rome kwamen, onder dat hooggeroemde Romeinse recht. En dat maakte echt verschil. Er staat een heel interessante geschiedenis in de Bijbel, waaruit je dat precies kunt opmaken. Dat is namelijk als Paulus en Silas gevangen genomen worden, precies in dezezelfde stad. Ook in Filippi. Dan worden ze gegeeseld en ze worden zonder pardon in de gevangenis gegooid, omdat ze aangezien worden voor oproerkraaiers. En dan komen dus de burgemeester en wethouders van Filippi er op pad met achter dat Paulus en Silas Romeinen zijn. Dat dat ze Romeins staatsburger zijn. En dan schrikken ze geweldig, want dan beseffen ze, we hadden dit nooit zo zonder vorm van proces mogen doen. Hun geestelen in de gevangenis gooien. En ze komen zelfs met een heel team naar die gevangenis toe om Paulus en Silas officieel uitgeleid te doen en vrij te laten. Want ze zijn veel te bang dat ze zich anders bij de keizer in Rome zullen gaan melden en zullen gaan klagen over het onrecht dat hen in Filippi is overkomen. Dus daar kan je precies aan zien wat voor verschil het maakte dat Paulus en Silas een Romeins paspoort hadden. Met wat voor voorrechten dat gepaard ging. Dat is de eerste. Tweede is die eigen levensstijl. Ja, die kolonisten hadden natuurlijk net als ieder ander gewoon hun werk te doen. En daarbij zullen ze ook hele goede contacten gehad hebben hoor, met de bevolking. Daar keken ze echt niet op neer, zeker niet allemaal, dat geloof ik niet. Maar toch gingen ze niet in die bevolking op. Ze integreren, om zo te zeggen, niet goed. Dat is een heel ding, hè? Vandaag ook natuurlijk. Lukt dat nou een beetje? Met mensen die vanuit andere landen hier komen wonen. Soms lukt het niet. Ja, die kolonisten waren helemaal Romeinen. Ze hadden gewoonten en interesses. Die uit de grote stad Rome kwamen, die hadden ze meegenomen. En die waren nu helemaal anders dan die van de autochtone bevolking daar in Filippi. Ze spraken een andere taal, Latijn. Ze waren met andere dingen bezig. En dan in de derde plaats hadden die Romeinen daar in Filippi grote verantwoordelijkheden. Ze moesten er namelijk voor zorgen dat de invloed van het Romeinse Rijk, wat natuurlijk een gigantisch rijk was, hè, dat de invloed daarvan ook in zo'n stad als Filippi steeds verder door zou dringen. Zoals de Chinezen zeg maar nu bezig zijn, dat volgt misschien wel in het nieuws, dat op allerlei plekken en steden in de wereld hun invloed te vestigen. Zo deden de Romeinen dat toen en Filippi maakte er ook deel van uit, van dat grote project om zo te zeggen. Dus die kolonisten die waren verantwoordelijk voor de bouw van bruggen en wegen. Het is bekend dat ex-militairen, die dus afgezwaaid waren op een bepaalde leeftijd, gratis grond konden krijgen in Filippi. En dan konden ze dan een huis opbouwen. En dan konden ze ook meehelpen van daaruit om de stad te versterken, op te bouwen en te besturen. Veel hing ervan af hoe die Romeinen in Filippi dat allemaal zouden klaarspelen. Ze hadden echt hele belangrijke taken te verrichten. Nou, dat alles heeft Paulus dus in zijn achterhoofd gehad toen hij deze woorden opschreef. Aan dat Romeinse staatsburgerschap, wat hij zelf bezat en wat ongetwijfeld ook veel mensen aan wie hij schreef in Filippi hebben bezeten. En nu zegt hij tegen die gemeente daar, nu zegt hij tegen die mensen, ons staatsburgerschap, ons polytuima is in de hemelen. Met andere woorden, uiteindelijk worden jullie niet vanuit Rome aangestuurd, maar uiteindelijk wordt jullie leven aangestuurd vanuit de hemel. Anderen gaan op in het aardse bestaan, zegt Paulus, maar onze wandel is in de hemelen. Ja, niet letterlijk natuurlijk, christenen wandelen net zo goed op aarde als ieder ander, ook die Filippenzen. Maar hun wandel, hun burgerschap is in de hemelen in die zin dat ze daar thuis horen. Daar staan ze ingeschreven. Ze vallen onder het koninkrijk van de hemelen. Onder het rijksgebied van dat koninkrijk. Met alle voorrechten en verantwoordelijkheden van die. Dus dat bedoelt Paulus nu als hij zegt, ons burgerschap is in de hemelen. Hoe is dat zo gekomen? Dat dat burgerschap van die mensen in de hemelen gelegen is. Hoe komt het dat christenen daar, om zo te zeggen, staan ingeschreven? Nou, dat komt nu door de verhoging van hun hoofd. Dat komt nu door de hemelvaart van Christus. God heeft ons, dat zegt Paulus ergens anders, in Efeze 2, zegt hij, medegezet in de hemel met Christus Jezus. Dus, met andere woorden, je zou kunnen zeggen, toen Christus ten hemel voer, toen was dat niet meer een soort individuele ruimtereis of zo, hè, zoals er dan vaak tegen aangekeken wordt. Nee, toen droeg hij de namen van al de zijnen met zich mee naar zijn hemelse vader. Om ze hem aan te bieden. En wij denken vaak de hemelvaart is iets van Christus alleen. Maar de Bijbel ziet dat dus anders. Die denkt nooit in termen van losse individuen, maar van grotere verbanden. En vandaar dat Paulus kan zeggen, hij heeft ons met Christus medegezet in de hemelen. Christus is nooit los te denken van zijn gemeente. Wat er met hem gebeurd is, dat gebeurt ook met heel zijn kerk. Zoals de gemeente met Christus begraven is in de dood, dat lezen we ook, hè? In het Nieuwe Testament. En met hem opgewekt, met Pasen in een nieuw leven. Zo is, zegt Paulus, ze ook met Christus gezet in de hemel. Daar staan ze ingeschreven, in de burgerlijke stand. Vergelijk het maar met die hoge priester in het Oude Testament, die dus één keer per jaar op grote verzoendag het heilige der heiligen inging, en dan droeg hij dat prachtige borstschild waar 12 namen van de 12 stammen van Israël op gegraveerd waren. Dus telkens als die hoge priester in volle naad dat heilige der heiligen binnenging om de dienst van de verzoening te verrichten, dan droeg hij de namen van al de Israëlieten, die droeg hij op zijn hart. Hij ging er niet voor zichzelf naar binnen, hij vertegenwoordigde heel dat volk Israël op weg naar de plaats waar God troonde. Nou, zo was het ook op Hemelvaartsdag. Toen Christus ten hemel voer, toen droeg hij de zijne op het hart. Hij bracht hun namen, om zo te zeggen, de hemel binnen. En hij heeft gezegd, kijk vader, dit zijn ze nou. Dit zijn ze nou voor wie ik het allemaal heb gedaan. Hier hebt u ze, voor wie ik gestorven ben en opgestaan. En toen heeft de vader, zo stel ik me dat maar voor hoor, toen heeft de vader ze geaccepteerd. En toen heeft de vader ze ingeschreven als waardige burgers van het koninkrijk der hemelen. God heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is gebeurd op Hemelvaartsdag. Wat een heerlijk moment eigenlijk, toch? Als je erover nadenkt, wat is Hemelvaartsdag dan een heerlijk feest? Wat is het eigenlijk raar dat we dat zo onderwaarderen. Vaak. En wat is het goed om er toch echt wel speciaal voor bijeen te komen, om daarbij stil te staan. Maar vanaf dat moment, dat met Hemelvaartsdag gebeurd is, dat al de gelovigen ingeschreven zijn in de burgerlijke stand van de hemel, vanaf dat moment is dus ook gaan gelden wat Paulus hier schrijft. Ons burgerschap is in de hemelen. Wie in Christus gelooft, is dankzij hem ingeschreven in dat koninkrijk. Die mag dat echt weten. Ook al woon je hier op aarde, je bestaanszekerheid, laat ik het zomaar samenvatten met dat woord. Enorm veel over te doen, hè? Vandaag ook in de formatie nu weer en zo. De laatste verkiezingen ging allemaal over bestaanszekerheid. Waar zoek je die? Je bestaanszekerheid. Dat is ook een hele reële discussie natuurlijk. Maar voor een christen geldt, die bestaanszekerheid is in de hemel. Die is niet op aarde. Die ligt vast in de burgerlijke stand van het koninkrijk van God. Hij is jouw naam er ook bij. Toen Christus op Hemelvaartsdag al die namen met zich meedroeg en bij zijn vader bracht. Hoe kan je dat weten, vraagt u dat misschien? Nou, door het geloof, alleen door het geloof, de geloofsverbondenheid met Christus, waarin je aan hem toevertrouwt, die is beslissend. Wie uit dat geloof leeft, die mag weten. Het lijkt misschien niet veel met mij. Als de mensen me zien, dan halen ze misschien hun schouder wel over me op. En ze denken, oh, niks bijzonders. En toch ben ik een koningskind. Jazeker, net als die kolonisten daar in Filippi. Een hele andere achtergrond. Hele andere bestaanszekerheid. Toch ben ik een volwaardig burger van het koninkrijk der hemelen. Sinds de hemelvaart van Christus, dat mag je dan weten, is de hemelse heerlijkheid ook mijn vaderland. Ons burgerschap is in de hemelen, zegt Paulus. Dat is dus nu al zo. Niet later, straks nog een keer. Nee, nu al. Hier en nu bepaalt dat ons leven al. En dan denk ik dus weer even aan die Romeinse kolonisten daar in Filippi. Aan wat dat voor hen betekende, dat ze Romeins staatsburger waren. Ja, dat zag je niet altijd meteen aan hen af hoor. Dat niet. He, denk maar aan die autoriteiten, die BMW, he, die gezagsdragers daar in Filippi, die hadden zich lelijk verkeken op Paulus en Silas. Die hadden helemaal niet aan ze gezien dat het Romeinse staatsburgers waren. Dus daar kon je niet zomaar van de buitenkant er altijd van afzien, zal ik maar zeggen. Maar bleef ook niet lang onbekend. Het verschil kwam er eigenlijk toch wel vrij snel uit. Ook al hadden die autoriteiten het niet zo 1, 2, 3 in de gaten, het bleef niet lang verborgen dat Paulus en Silas Romeinen waren. En zo is dat ook met dat hemelse staatsburgerschap. Je ziet het echt niet zomaar van de buitenkant er vanaf altijd of iemand een onderdaan is van koning Jezus. Maar het kan toch ook weer niet heel lang verborgen blijven. In de praktijk maakt het wel degelijk verschil. Want zo iemand die dat betreft, die staat net als Paulus in de vrijheid. Die staat eigenlijk wonderlijk onbezorgd in het leven, want zijn bestaanszekerheid is gegarandeerd. Daar hoeft hij eigenlijk niet meer over in te zitten. En dan contrasteert Paulus dat hier met anderen. Hij brengt een heel scherp contrast, een scherpe tegenstelling aan. He? En dan contrasteert hij dat met mensen die zich niet op Christus oriënteren, maar op iets wat ze zelf presteren. Ze maken van de buik hun God, zegt Paulus, die andere mensen. En dat kan je op twee manieren uitleggen. En ik denk dat Paulus zich heel bewust dubbelzinnig uitdrukt. Ze maken van de buik hun God. Nou, dat zijn zeker mensen voor wie alles draait om eten en drinken en vrolijk zijn en zo. Ja, ik denk dat Paulus dat zeker ook op het oog heeft. Maar gezien het verband van het hele gedeelte, doelt hij tegelijk op iets anders. Namelijk op die mensen die hun heil verwachten van het onderhouden van de oude spijswetten. Onze buik, die is zuiver, riepen ze. Er zit geen grammetje onrein voedsel in. Geen denken aan dat bij mij ooit naar binnen komt. En daar gingen ze prat op, geestelijk gezien. Ze maken van hun buik hun God. En wil iemand zalig worden, zei ze, ja, dan moet hij natuurlijk op Christus vertrouwen, maar dan moet hij vooral zijn buik zuiver houden. Onze buik is zuiver, zeiden ze. Krampachtig deden ze hun best om dat zo goed mogelijk vol te houden. En Paulus zegt dan, ze maken van de buik hun God. En ze stellen hun eer in hun schande, zegt hij er nog achteraan. Daar staat eigenlijk schaamdeel, gemeente. Dat moet ik maar gewoon tegen u zeggen. Vertalers zijn een beetje te preuts geweest hier, denk ik. Maar het is wat het is, dat is wat er staat. Hun eer is in hun schaamdeel. Oh, dat zijn zeker de mensen die zich helemaal uitleven op seksueel terrein, zegt u. Nou ja, dat ook, denk ik. Maar, opnieuw, geldt ook hier. Als je kijkt naar het verband, dan bedoelt Paulus toch eerst en vooral al die mensen die prat gingen op hun besnijdenis. We zijn besneden, zeiden ze. Dat is onze eer. Dat brengt ons in de hemel. Daar vertrouwen we op. Ja, ook wel Christus is hemelvaart en zo natuurlijk. Maar kijk vooral eens hoe zuiver wij zelf zijn. Besneden. Dat is toch wel het belangrijkste. Nou, daar had Paulus dus enorm veel verdriet van, gemeente, dat hij dat soort geluiden om zich heen hoorde. Ik heb het er al vaker met jullie over gehad, ik zeg het nog maar weer een keer, dat deze mensen vijanden zijn van het kruis van Christus. Daar willen ze ten diepste niet van weten. Maar wat ze ervoor in de plaats stellen, die voedselwetten, raak niet en smaak niet en roer niet aan en zo, en die besnijdenis, dat zijn allemaal aardse dingen. Allemaal aardse dingen. En het leidt nergens anders toe dan tot hun ondergang. Want buiten Christus om is de hemel niet bereikbaar. Alleen doordat hij ten hemel voert. Alleen daardoor kunnen ook wij de hemel bereiken. Dat is de enige grond voor ons behoud. En als je het eigenlijk dan toch weer op andere dingen vertrouwt. Ja, dan leef je je ondergang tegemoet, zegt Paulus. Denk niet dat Paulus hard en onbewogen oordeelt. Hij heeft het over tranen. Maar het is wel krasse taal die spreekt. En dat komt doordat de status van Christus in het geding is. Nou wordt Paulus helemaal emotioneel als dat zo is. En dan zegt hij ook waar het op staat, hè. Nu Christus zo duidelijk door de Vader verhoogd is. Nu het hemelvaartsdag geweest is. Nu kan iedereen het toch weten. Nu kan iedereen toch weten dat hij alleen ons tot God kan brengen. Hoe kun je het dan nog blijven zoeken in spijswetten en de besnijdenis en al dat soort aardse dingen meer? Nou, zegt iemand, dominee, wat dat betreft zijn we dan te feliciteren, want als Paulus vandaag rond zou kijken, dan zou hij wel zien dat we dat toch niet meer doen, zoals die mensen dat vroeger daar in Filippi deden. Wij doen niet meer aan die, we houden ons niet meer aan zulke voedselwetten en zo, dat zijn we voorbij, en besnijden doen we gelukkig ook niet meer. Nee, dat is waar. De vormen zijn anders, maar wat eronder zit, hè, die enorme inspanning om jezelf op te werken, om jezelf neer te zetten, om te presteren voor God, om zo het eeuwige leven te verdienen als het even kan, hè? Zou die niet nog hetzelfde zijn, die enorme kramp om maar gelukkig te worden? Het is opvallend hoeveel kramp er vaak nog in ons leven zit. Hoe vaak we als christenen nog zo overbezorgd leven, alsof het allemaal van ons afhakt. Alsof we zelf de hemel zouden moeten verdienen. Wat is dat toch? Dat de betekenis van hemelvaartsdag soms maar zo moeilijk tot ons doordringt? Is dat misschien omdat ook wij gevoelig zijn voor de goden van onze tijd? Ze maken van de buik een god, zegt Paulus. Nou ja, dat is niet zo verouderd hoor. Kijk maar eens om je heen vandaag. He, dat je lichaam zo belangrijk voor je is, dat alles daarom draait. Komt vandaag toch nog altijd voor? De reclames langs de straat, de videoclips, menige internetsite. Ze roepen ons toch eigenlijk maar één ding toe. Zorg ervoor dat je er zelf ook zo uitziet. Dat je buik zo strak mogelijk is. Want anders dan tel je al gauw niet meer mee. Dat is een harde god hoor. De god van de buik. En je doet het niet gauw goed. Je ziet er niet gauw echt goed uit. Je bent niet gauw tevreden over jezelf. We leven dan in een vrij land. Maar er moet van alles, hè. Ja, van wie eigenlijk? Nou, dat praten we elkaar aan. Ze maken van de buik een god, zegt Paulus. Vandaag moet er hoe langer hoe meer plastische chirurgie aan te pas komen. Aan je buik of aan je borsten. Precies de lichaamsdelen die Paulus hier noemt. Het gaat toch altijd over dezelfde dingen? Maar het biedt natuurlijk niet echt zo laas. Want de botox helpt vaak maar even. En dan zie je het er alweer doorheen. En dan wordt het alleen maar treuriger, toch? Je moet er heel veel van alles voor doen en nog meer van laten. Deze god van de buik. Net als bij die dwaalleraars in de tijd van Paulus met hun wetten en regels. Ziet u dat het uiteindelijk helemaal niet zo anders is? Dat het eigenlijk gewoon tweelingzusjes zijn? Hè, dat oude wetsdenken en dat moderne vrijheidsdenken? Het draait allebei om wat we zelf presteren. Om wat we er zelf van kunnen maken. En je kunt het allemaal samenvatten onder één woord, zegt Paulus, aards. Zij bedenken aardse dingen. Ik zet de tekst even in het verband, hè? Dan zie je hoe Paulus erbij komt. Hè? Zij bedenken aardse dingen. Daar zit het op vast. Ze leven niet vanuit het hemelgevaren Christus. Ze houden geen rekening met hemelvaart. Dat is eigenlijk wat hij ze verwijt. En in plaats daarvan proberen ze zich van beneden zelf op te werken naar boven, zou je kunnen zeggen. Naar het geluk, zeg nou maar. Dat is wat ze willen bereiken, natuurlijk. Maar, ja, het is een treurige vertoning, want dat weet je niet. Dat weet je niet. Je doet het nooit goed genoeg. Echt waar hoor. Maar hemelvaartsdag, gemeente, je zou kunnen zeggen dat is het feest van de grote ontkramping. De grote ontkramping. De kram gaat eraf. Want je hoort en je weet en je gelooft toch, de strijd is gestreden. Christus heeft de overwinning behaald. Als het met Pasen misschien nog niet helemaal duidelijk was, dan toch zeker met hemelvaart. En wat is het dan heerlijk als je bestaanszekerheid bij Christus in de hemel mag liggen, toch? Dat geeft een bovenaardse glans, een hemelse ontspannenheid aan ons leven. Christenen, zei professor van Rudert vroeger, dat zijn mensen met een binnenpretje, dat is wel mooi gezegd. Want ze weten het, sinds Christus hemelvaart ligt mijn bestemming vast. Ze hoeven dus niet meer zo nodig. Ze hoeven zichzelf niet meer op te werken. Ze hoeven ook niet meer alles uit het leven te peuren wat er maar in zit. Omdat je anders niet gelukkig zou kunnen zijn. Omdat je het anders niet goed gedaan zou hebben. Of overal ter wereld geweest te zijn of zo. Nee, de kramp is eraf. Maar een ruimte geeft dat, toch? Ik hoop dat u dat een beetje aanvoelt vanmorgen. De opluchting die dat hemelvaartsevangelie met zich meebrengt. Ja, dat is dan natuurlijk te merken ook. En wel, denk ik, aan dezelfde dingen waaraan het te merken was bij die Romeinen daar in Filippi. Allereerst aan de enorme voorrechten ervan, dat je ingeschreven bent in het register van de hemel. Het gaat met enorme voorrechten gepaard, hè, zoals de Romeinse keizer, zoals de Romeinse staatsburger zich altijd mocht beroepen op de keizer. Zo mag een christen zich altijd beroepen op de opgevaren koning. Je mag altijd aankloppen op het hoogste adres, met alles wat je bezighoudt. Bij hem die gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. En je mag verzekerd zijn van zijn trouwe hoede in alle omstandigheden van je leven. Kijk even naar de kinderen in de kerk, jongens. Je denkt misschien hemelvaart, ja, dan is Christus weggegaan. En dat is eigenlijk verdrietig als iemand afscheid neemt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, kijk, toen Jezus op aarde was, toen kon hij maar één iemand tegelijk te woord staan. Net als je ouders. Die kunnen niet naar drie mensen tegelijk luisteren. Dan moet je altijd voor je beurt wachten. Maar sinds Christus ten hemel is gevaren, kan iedereen op aarde tegelijkertijd tot hem bidden. En hij hoort ieder mensenkind dat dat doet. Sinds hij in de hemel is, geldt die beperking dus niet meer. We hoeven niet meer een nummertje te trekken. We hoeven niet op onze beurt te wachten. Nee, wat een voorrecht. Dat ik door hem, door Christus, altijd vrij tot God mag gaan. Een voorrecht. En dan in de tweede plaats die levensstijl. Ja, een christen leeft echt midden in de wereld. Hij is niet op vakantie hier. Nee. We maken volop deel uit van onze cultuur. We staan met beide benen op de grond. En toch voelen we ons, als het goed is, hier niet helemaal thuis. Het is net als met die Romeinse kolonisten daar in Filippi. En misschien ook wel die Betuwenaren in Wilnis, ik weet het niet. Je merkt het aan allerlei gewoonten en gebruiken, soms aan hele subtiele dingen. Dat je denkt, ik voel me hier toch niet helemaal thuis. Ja, je merkt het aan waar je als christen graag over spreekt. Aan waar je graag komt, aan wat je graag doet, maar ook aan wat je laat. Aan je levensstijl dus, zo noemen we dat. Die is anders dan die van de mensen om je heen. Want je hart ligt niet bij die feestjes en partijtjes, bij de tv-shows en de privé-stories en zo. Toch, daar ligt je hart toch niet. Andere levensstijl. En dan het derde. Nieuwe verantwoordelijkheden. Staatsburger zijn van het Koninkrijk der Hemelen gaat ook gepaard met bepaalde taken. Met bepaalde verantwoordelijkheden. En niet een nieuwe kramp, hè? Dat moeten we dan natuurlijk wel heel helder houden. Begrijpt u me goed? Niet iets wat we per se moeten doen, want anders. Maar wel een nieuw levensdoel. Dat zin geeft aan ons bestaan hier op aarde. Zoals die kolonisten uit Rome in Filippi daar leefden voor de uitbouw en versterking van het Romeinse Rijk. Zo leven christenen hier op aarde voor de uitbouw en versterking van het Koninkrijk van God. De plek waar je gesteld bent, mag je daaraan bijdragen. Aan zijn Koninkrijk, aan de uitbreiding daarvan. Net zoals die Romeinse oud-militairen daar in Filippi zich inzetten voor de opbouw van de stad. Hè? Zo ontvangen ook de burgers van Christus Rijk hun levensdoel en bestemming, hun taken, hun verantwoordelijkheden van boven. En die mogen ze dan ook uitvoeren in de praktijk van elke dag. Hè? Zoals de piloten van Schiphol hun richtlijnen ook altijd van boven ontvangen. En vanuit de verkeerstoren wordt de situatie overzien. Die piloot zelf die kan dat niet. Maar het gaat goed zolang de piloot zich daarop oriënteert. Op die verkeerstoren. Soms mag je snel opstijgen, hè. Soms moet je een hele tijd wachten in een vliegtuig en allerlei andere vliegtuigen voor laten gaan. Vanuit je eigen vliegtuig kan zo'n piloot dat niet overzien. Vanuit de verkeerstoren wordt het wel overzien. En zo gaan er vanuit de verkeerstoren signalen naar al die afzonderlijke piloot. En ieder krijgt zo zijn eigen taak. Daar kan je het mee vergelijken. En ook dan, als we zo, ja, onze eigen rol in het leven krijgen vanuit het Koninkrijk van God, op de plek waar wij gesteld zijn, hè, dan gaat het ook wel eens anders dan we zouden willen. Net zoals een piloot wel eens lang moet wachten voordat hij mag opstijgen, moet je als christen ook wel eens lang wachten. Soms gaan de dingen zelfs heel anders dan je zou willen. En toch, je weet, heel diep in je hart, mijn leven wordt ten diepste van bovenaf aangestuurd. En alles wat erin gebeurt, dat is erop gericht dat ik een betere ambassadeur van het Koninkrijk van God zal worden. Nou, die drie dingen, gemeente, die typeren dus een christen. Enorme, die voorrechtheid, die enorme bestaanszekerheid die je mag hebben. Die eigen levensstijl, de oriëntatie op de hemel. En ook dat heldere levensdoel, waarbij je inzet op de plek waar je geroepen bent. Met de gaven die je hebt voor het Koninkrijk van God. Ons burgerschap is in de hemelen. Nog even dit, dat betekent niet dat we op aarde van niets meer zouden mogen genieten. Hè? Dat is niet wat Paulus nou hier bedoelt. En dat zullen die Romeinse kolonisten daar in Filippi, zullen dat op zijn tijd ook echt wel gedaan hebben. En ook wij mogen ons hart ophalen, hè? Aan alle fijne en goede dingen die God geeft hier op aarde. In je werk, in je opleiding, in je vrienden, in je huwelijk, in de schoonheid van natuur en cultuur. En daar mag u de rest van deze dag ook gerust voor gebruiken, ook met de fietstocht die u nog gaat houden vanmiddag, heb ik begrepen. Dat is een goede zaak. Als de brug maar is opgehaald naar deze aarde toe, als de aarde ons hart maar niet meer heeft. Met heel ons hart hangen aan ons werk, ons bezit, onze hobby's, dat is er niet meer bij. En dat is heerlijk, want daardoor ben je er ook niet meer van afhankelijk. Met heel je hart ergens aan hangen, dat doe je alleen nog maar aan Christus. Want hoeveel er ook op aarde nog te genieten valt, Ja, de barsten van zonde en gebrokenheid lopen toch ook overal doorheen. Wat een ellende en narigheid is er op aarde wel niet. Als dat nou de enige werkelijkheid is. Ja, als we het daarvan moesten hebben, zag het er somber uit. Wat heerlijk dan toch, als je mag weten van dat betere vaderland. Niet om alles hier maar te ontvluchten en te vergeten, maar omdat je weet, vanuit de hemel gaat het gebeuren. Van daaruit verwachten we Christus, zegt Paulus nog aan het eind van de tekst, als zaligmaker, als redder. Het laatste wat onze tekst ons meegeeft. Waaruit wij ook de redder verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. We geven de aarde dus niet prijs. Nee, we weten, Christus zal komen om deze werkelijkheid helemaal nieuw te maken, om de aarde te redden. En daarom richten we ons op Hem, oriënteren we ons op Hem en proberen we om ons heen al de tekenen van Zijn Koninkrijk, van Zijn vrede en Zijn gerechtigheid op te richten, voor zover ons dat in alle gebrek gegeven is. Gemeente, ik ga afronden. Ons burgerschap is in de hemelen, hoorden we Paulus zeggen. Is dat nu zo? Is het waar? Klopt het? Klopt dat woordje ons ook? Gaat het ook op voor u en voor jou? Ik kan het ook heel simpel vragen, een hele korte vraag waar alles in samenkomt. Ben jij in de eerste plaats Nederlander of ben je in de eerste plaats bovenlander? Zetelt jouw regeringscentrum in Den Haag of zetelt het in de eerste plaats in de hemel? Dat is het verschil. En het is eigenlijk heel eenvoudig na te gaan. Want als ons domicilie bij Christus in de hemel is, dan zijn wij mensen met heimwee. Heimwee niet maar alleen naar onze aardse geboortegrond, waar we ooit vandaan kwamen, maar wel naar dat andere vaderland, waar we dankzij Christus hemelvaart ingeschreven staan en waar we ten diepste thuis horen. Hier op aarde, we wonen er wel, we zijn er niet op vakantie, we wonen er echt, maar we wennen hebben nooit. We blijven altijd een beetje een vreemde. Maar zalig wie dit heimwee kennen. Want zij komen thuis. Amen. Laten we zingen geweten uit Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Heer, laten we nu samen danken en onze voorbeden doen. En in onze voorbeden ook de rouwdragende families van Kreuningen, van de Vaart en Kranenburg gedenken en bij God brengen. Laten we danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat we vanmorgen een moment met elkaar stil mochten staan bij de praktische betekenis van hemelvaart. En we hebben gehoord dat die praktische betekenis gigantisch is. Want het betekent dat wij niet verkrampt hoeven te leven. Hemelvaartsdag is het feest van de grote ontkramping. Omdat het pleit is beslecht en de overwinning duidelijk is geworden voor ieders oog. We beleiden u, Heere, dat we hemelvaartsdag vaak maar zo weinig serieus nemen. Dat we vaak wel zo verkrampt kunnen leven. Net als die mensen over wie Paulus schrijft. Die het allemaal zelf dachten te moeten klaar in het leven. Zo zijn wij ook vaak bezig. We beleiden dat voor u als schuld vanmorgen. Dat we onvoldoende echt ons vertrouwen op Jezus Christus stellen. En daardoor vaak zo overbezorgd zijn over al die dingen die we zelf meenden te moeten klaren. Wij bidden u dat u ons oog weer op hem vestigt. Voor het eerst of ook weer opnieuw. En dat wij mogen weten en geloven dat onze bestaanszekerheid in hem geborgen is. En dat ons paspoort in de hemel is. En dat daarom onze toekomst bij u veilig gesteld is. Want is dat een enorm wonder van uw genade, waar we u alleen maar voor kunnen prijzen. Geef dat het ook echt in ons leven zo mag zijn. Dat we door het geloof die betrokkenheid op u mogen kennen. En dat u die ook steeds sterker maakt. We danken u voor de enorme voorrechten die eraan verbonden zijn. En we bidden u, help ons bij het invulling geven aan die levensstijl waarmee dat burgerschap van uw koninkrijk gepaard gaat. Om te zien waar het daarin op aankomt. En we bidden u ook, help ons bij het invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden die we, net als die Romeinse kolonisten, hebben als ambassadeurs van uw koninkrijk op aarde. Zo leggen we onze gebeden voor u neer en willen we u danken omdat u het hemelvaartsdag hebt gemaakt, dat het geen sprookje is, geen oud verhaal, maar een levende werkelijkheid. We klemmen ons vast aan uw evangelie, waarin u het zelf aan ons laat zien. Het is uw geest die ons doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Hij heeft overwonnen, dat is duidelijk geworden. We bidden u, bewaar ons voor de goden van deze tijd, ook daar ging het even over in de preek. De goden van de buik en van het schaamdeel en van de verheerlijking van het lichaam. Ze hebben soms ook zomaar vat op ons. En dan komt er weer een nieuwe kramp in ons leven. Dan moeten we het toch weer allemaal zelf gaan waarmaken. Bewaar ons ervoor en verlos ons ervan, Heer, want u verkondigt ons vanmorgen dat de kramp er door Christus is afgehaald. Geef dat we dat serieus nemen. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. We denken vanmorgen in het bijzonder aan de familie van Kreuningen, die door het overlijden van Gert, een geliefde man, een zorgzame vader, opa en overgrootvader, door u is thuis gehaald. We bidden om troost door al het gemis heen, om kracht, als de gang naar de begraafplaats gemaakt moet worden. Wilt u er dan alstublieft bij zijn, met uw trouw en met uw troost, met uw zegen en met uw woord. Dat bidden we ook voor de families van de Vaart en Kranenburg. Nu daar een moeder, oma en overgrootmoeder, lid van de Vaart, is overleden. Wat is ook dat ontroerend. Bid u voor de nabestaanden dat u hen alles geeft wat ze nodig hebben in deze dagen van rouw en verdriet. Wilt u hen sterken, ook als het leven straks weer verder gaat, om met dit verlies te leven. Bidden nu voor alle zieken in de gemeente die kort of langer ervaren dat gezondheid geen vanzelfsprekende zaak is, maar met pijn en verdriet moeten leven. We bidden dat u hen kracht geeft om het vol te houden. We bidden om genezing, maar we bidden ook daar waar niet meer een behandeling mogelijk is vanwege ernstige ziekte, dat u er ook dan bij bent. We bidden u om uitzicht op uw koninkrijk, dat zeker komen gaat. We bidden voor mensen in psychische nood. En we denken ook aan de mensen voor wie we nog gaan collecteren, die geholpen worden door de Stichting Ontmoeting. Mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen in het leven. en niet zelfstandig meer verder kunnen, hulp nodig hebben. Wilt u geven dat zij vanuit de christelijke gemeente die hulp royaal aangereikt kunnen krijgen. En zegt u ook alle die werkzaam zijn bij de Stichting Ontmoeting om hun werk op een adequate manier vorm te geven. Laat het tot heil en zegen mogen zijn van de mensen die aankomen bij hen. We willen u op een veilige fietstocht vanmiddag en goede ontmoetingen. Wilt u ons nog een fijne, goede dag geven waarin we mogen genieten van wat u geeft, ook in de natuur, terwijl tegelijkertijd we mogen weten dat ons burgerschap niet hier beneden is, maar boven bij u in de hemelen. Daar danken we u voor en daar bidden we u om, in de naam van hem, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. We zingen uw gemeente ons slotlied, dat is nog weer een lied uit Weerklank, nummer 425, het eerste en het derde couplet van lied 425 uit Weerklank, zingen wij staande. En dat doen we nadat de inzameling van de gave heeft plaatsgevonden, geloof ik. Mede met deze klanken in ons hart mogen we nu of straks weer uiteengaan en ook afscheid nemen van u die van huis uit met ons verbonden was. We mogen dat doen onder de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.